NPO Radio 1. Argos. VARA, Human en de VPRO. Luizen in de Pels. Onderzoeksjournalisten over hun vak. Max van Wezel.
Een hele goede middag. Welkom bij Argos. Met vandaag een aflevering van de serie Gesprekken met onderzoeksjournalisten over hun vak, die wij oneerbiedig Luizen in de Pels hebben gedoopt. Op deze dag voor kerst hebben we een onderzoeksjournalistiek duo uitgenodigd. Ze schreven een boek over het levensbelang van privacy. En dat heet Je hebt wel iets te verbergen. Tegenover me zitten de schrijvers van het boek, Dimitri Tokmetsis en Maurits Martijn, in het dagelijks leven allebei werkzaam bij de site De Correspondent. Ze wonnen samen in 2014 de prijs voor de online journalistiek voor hun werk over privacy. En afzonderlijk nou ieder jaar ongeveer de prijs voor de online journalistiek en de prijs voor de onderzoeksjournalistiek. En sla ik nog prijzen over, Maurits?
Volgens mij zijn dat wel de twee belangrijkste die we ieder jaar winnen.
Ja.
Maar wel ieder jaar, toch?
Ja, nou,
tot nu toe wel. Ja.
Waarvoor allemaal?
Voor welke verhalen bedoel je?
Ja, Dimitri?
Voor verhalen over online trackers, onder andere. We hebben onderzoek gedaan naar hoe je online in de gaten wordt gehouden door websites en wat voor adverteerders erachter zitten. En ik denk wat beloond werd was de wijze waarop we dat hebben gedaan. Dus we hebben gekeken, niet zozeer gebeld met al die adverteerders, maar we hebben de datastromen van en naar onze computers onderzocht en afgetapt en die geanalyseerd en op basis daarvan het verhaal geschreven.
Jullie zijn een soort veredelde hackers eigenlijk.
Ja, het is een soort vorm van hacker, ja.
Maar voor het goede doel.
Uiteraard.
Er was een leven voor de correspondent, voor jullie allebei. Daar wou ik het eerst even met jullie hebben. Jullie zijn allebei in de 30. Maurits, wij kennen elkaar, want je bent redacteur bij Vrij Nederland geweest in de tijd dat ik daar ook werkte. Hoe kwam je daar terecht? Wat heb je daarvoor gedaan?
Ik ben gelijk na mijn studies communicatiewetenschap en filosofie daar terechtgekomen. Ik ben er ingerold. Dat was in de tijd dat je er nog in kon rollen, zeg maar. Ik was betrokken bij een clubje studenten. En dat clubje organiseerde samen met Vrij Nederland redacteuren debatten. En zo kwam ik veel op de redactie. En ging ik af en toe wat schrijven. En toen mocht ik blijven.
Waarover schreef je toen voor Vrij Nederland?
In eerste instantie heb ik veel over wetenschap geschreven. Technologie kwam daar al wel vrij snel bij. En na een jaar of 2, 3 ging ik me steeds meer specialiseren in internettechnologie.
En was dat toen in? Was dat toen hip? Want dat is nu wel. Maar ik kan me de tijd herinneren dat redacties toch een beetje zeiden van, nou ja, dat is voor nerds.
Ja, nee, dat klopt. Dat was de tijd dat ik echt enorm hard moest pitchen om een verhaal over privacy of over surveillance in de krant te krijgen. Dat was toen een ondergeschoven kindje. Ja, dat klopt.
Dimitri, jij was een beetje een journalistieke zwerfkei voordat je bij de correspondent terechtkwam.
Klopt, ja.
We begonnen bij de stadsredactie van het Utrechts Nieuwsblad, maar liefst. Ja. Hoe kwam je daar terecht?
Nou, dat is al lang geleden. Ik was ook heel blij dat je zei dat ik een 30er was. Ik ben een 40er, 41 inmiddels.
Lief van me, hè?
Ja, heel aardig.
Dat is om je een beetje gerust te stellen.
Ja, 41 is ook zo'n leeftijd en heb je dat nodig.
Ja, ja.
Ja, ik gewoon direct naar mijn studie eigenlijk. Ik heb daar gesolliciteerd. Je had toen nog traineeships. Dat was een Wegener-krant. Je had de traineeships voor al die regionale kranten waarbij ze academici wilden aantrekken. En ik had geschiedenis gestudeerd. En ik wist al wel dat ik de journalistiek in wilde. En ja, ik ben daar doorheen gekomen. En uiteindelijk een opleiding op de redactie gehad. Op de Rijksuniversiteit Groningen. En ja, ondertussen regionale journalistiek bedrijvend. En daar heb ik uiteindelijk 5 jaar gezeten. En dat was wel een perfecte leerschool uiteindelijk.
De regionale journalistiek?
Ja, zeker. Ja, dat was echt een compleet andere tijd. Je hebt het dan over 2001. En toen ik bij het Utrechts Nieuwsblad ging werken, werkten daar nog 130 redacteuren.
En nu?
30.
Au.
Ja.
Ze waren iets groter dan nu, de regionale kranten.
Veel groter, ja. En er was echt ruimte voor onderzoeksjournalistiek. Want ik kon eigenlijk vanaf dag 1 kon ik me echt gewoon toeleggen op grote verhalen, echt uitzoekverhalen, dat soort dingen. Dat heb ik ook gedaan.
In 2006 bij het Utrechts Nieuwsblad vertrokken.
Met slaande deuren.
Slaande deuren, ja. Waarom?
Het werd toen het Algemeen Dagblad. Dus al de regionale kranten werden overgenomen. En wij moesten toen heel geformateerd werken. Het werd allemaal op tabloidformaat had je toen, hè, die grote omschakeling. Dus dat het allemaal naar een kleiner formaat ging. En we hadden een of andere slimmerik was ingehuurd bij het Algemeen Dagblad om dan te bepalen hoe een verhaal opgebouwd moest worden. En dat betekende eigenlijk dat in de praktijk nooit meer dan 500 woorden voor een verhaal had. En er is toen al door de redactie gewaarschuwd, ja, dat ga je merken. Dan ga je gewoon hele oppervlakkige verhalen krijgen. Nou, ik heb dat een jaar aangezien en ik had alleen maar ruzie met mijn eindredactie. En toen heb ik de deur achter me dichtgetrokken en ben ik voor mezelf begonnen.
Je hebt voor ontzettend veel geschreven als freelancer, NRC Handelsblad onder andere, de site Sargasso. Wat heb je allemaal gedaan als freelancer?
Heel veel. Ik heb heel veel voor NRC gedaan. Voor het Zaterdag Bijvoegsel was het toen nog. Dus dat waren de wat grotere verhalen. Toen heb ik veel geschreven over radicalisering, want dat speelde zo rond die tijd heel erg. En het was net na Van Gogh. Daar heb ik veel over gedaan, over jongerenproblematiek. Ik was eigenlijk altijd veel op pad. En op een gegeven moment ben ik zo rond 2006, 2007 wat meer geïnteresseerd voor surveillance-technologie. En toen begon het hele Big Brother-debat begon veel meer in zwang te raken. En daar ben ik eigenlijk altijd.
Surveillance is zeg maar mensen in de gaten houden, ja, via internet.
Bijvoorbeeld via internet of via camera's. Je had toen heel erg over cameratoezicht gingen heel veel verhalen. Ja, ik ben er gewoon eens mee begonnen en dat heeft me geraakt en ik ben erover doorgegaan. En in 2008 ben ik naar Amerika verhuisd voor een paar jaar, naar New York. En ik heb daar een boek geschreven over privacy. Dat was mijn eerste boek.
Was je toen een beetje een eenling in Nederland die daarmee bezig was?
Er waren er niet veel. Nee, ja, Maurits iets later dan nog, maar het waren er niet veel, nee. En het was altijd wel gevecht om te zorgen dat je niet op de techpagina terecht kwam. Of ergens achter op de economiepagina.
Een hele zielige plek.
Ja, dat is de plek die weinig wordt gelezen.
Maurits, je had dus best een goede baan bij Vrij Nederland. En in 2013 was de vogel opeens gevlogen. Je ging naar de correspondent. Waarom die overstap?
om maar even een voetbalcliché in te gooien. Dat was een kans die ik niet kon laten schieten.
Een uitdaging.
Een uitdaging, ja. Ik was heel erg aangetrokken tot de ideeën van Rob Wijnberg. Die voor een groot deel.
Moet je even uitleggen wie Rob Wijnberg is en wat zijn ideeën zijn?
Rob Wijnberg is de oprichter en hoofdredacteur van De Correspondent. En hij is oud hoofdredacteur van het NRC Next. Is daar ook vertrokken in onmin. Ik geloof halverwege 2012. En heeft toen een plan bedacht voor een nieuwe online krant, zoals hij dat toen nog noemde. En dat zou een medium zijn dat advertentievrij was. Gericht was op de grotere structuren in de samenleving. Dus niet de uitzonderingen, maar de regels, zeg maar. Voorbij de waan van de dag. In plaats van nieuws, nieuw. Dus nieuwe inzichten. Dat was even.
Geen hypeje.
Geen hypejes, nee. Dat is even in slogan samengevat wat zijn idee toen was. En nou komt dat voor een heel groot deel ook overeen met het idee van een weekblad. Een weekblad heeft natuurlijk ook bestaansrecht door vooral niet over het nieuws te schrijven. Heel revolutionair was dat niet. Maar wat ik daar wel heel aantrekkelijk aan vond, was dat het een nieuwe, jonge club. Online only. Dus,
want bij Vrij Nederland waren ze hier te vergeest?
Nee, helemaal niet hoor. Nee, ik heb daar echt een geweldige tijd gehad en was ook nog lang niet uitgeleerd. Om nog even nog een cliché in te gooien. Maar dat is echt wel waar. Maar goed, de energie van een nieuw project, van we gaan iets helemaal van nul opbouwen. Die was daar niet. Nee, ik bedoel, Vrij Nederland bestond toen ook al 70 of 72 jaar. Dus heel veel lag al vast. Het was heel moeilijk om...
Je wilde pionieren.
Ja.
En je was de eerste redacteur na Rob Wijnberg, geloof ik.
Ja, dat klopt. Ja.
Je hebt ook geholpen de redactie samen te stellen.
Juist, ja. Ja, dus ik was de eerste journalist die zich aansloot. En samen met Rob en nog een paar anderen zijn we toe gaan nadenken van oké, we hebben straks geld om een redactie op te bouwen. Wat heb je dan nodig? Wat voor kwaliteiten? Wat wordt de verhouding, ervaring, talent? Dus dat was te gek. Dat is heel spannend. En
heb je Dimitri ook ontdekt?
Ja, ik kende Dimitri al. Dimitri had samen namens Sargasso, waar hij op een gegeven moment hoofdredacteur van was.
Wat ook een site is.
Een site is. Samengewerkt met VN, met mij en met Frits van Ekster.
Redacteur van VN.
Ja. Dus we hadden al een paar projectjes samen gedaan. En Dimitri heeft toen gesolliciteerd bij de correspondent.
Ja.
Als ik het me goed herinner.
Ja, soort van. Ja. Ik moest het allemaal nog even zien. Maar ik had mijn diensten aangeboden. Ik was toen datajournalist. Toen stond ik in ieder geval zo bekend. En er was nogal veel vraag naar.
Wat is dat toch, datajournalistiek? Ja. Iedereen is tegenwoordig datajournalist.
Ja, dat schijnt. Toen had je nog niet zoveel. Maar het idee is dat
Wat doen ze?
Nou, ja, het is gewoon journalistiek bedrijf, als het goed is. Maar eigenlijk heb je verschillende soorten, denk ik, inmiddels. Het idee van datajournalistiek is dat je al die digitale bronnen die er ook zijn, zoals databases, zoals allerlei informatie die op internet staan, dat je die gestructureerd weet te verkrijgen en te analyseren. Dat je die kan gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen. Dat is een beetje het basisidee. Dus er is een enorme informatisering geweest. En de journalistiek moet daarmee groeien. Dat is het idee. Dus je moet wel technisch een beetje handig voor zijn om daarmee om te gaan.
En je werd datajournalist bij de correspondent.
Ja.
Een collega van jullie, waarmee ik belde, die zei van, het was in die tijd, in het begin, een enorm talentvol groepje, maar ook een beetje over het paard getild, zeer van hun eigen talenten overtuigd. Een beetje arrogante kwalletjes. Voelde je je meteen thuis?
Ik voelde mij direct thuis. Kijk, de correspondent is natuurlijk ook geboren uit ontevredenheid, hè, over het journalistieke klimaat in Nederland. En dat is iets waar we ons vanaf begin af aan tegen hebben afgezet. En daar maak je geen vrienden mee. Daar ben ik me zeker van bewust. Ik denk dat we dat af en toe wel iets te dik erbovenop legden. En onze toon is wel iets gematigd daarin. Maar ja, als je niet zo aardige dingen zegt over andere mensen, dan zeggen mensen ook niet zo snel aardige dingen terug. Over het paard getild, ja, ik weet niet. Het zijn allemaal jonge mensen die heel hard werken, denk ik.
Maar als je even 3 jaar terugkijkt, waren jullie bloedarrogant?
Nou ja, ik vind van niet. Kijk, het correspondent is wel, wat Dimitri zei, geboren als een soort tegenreactie. En het opbouwen daarvan, nou, er zijn af en toe wel wat stevige standpunten ingenomen. Maar op een gegeven moment hebben we dat.
Want jullie hadden wel de neiging om die kranten die de hele dag maar achter het nieuws aanlopen als een beetje domme machines af te schilderen.
Nou, sommige van ons hadden die neiging wel,
die niet echt met de belangrijke dingen in het leven bezig waren.
Nee, dat klopt. En het was ook wel zo dat
Sommige, de hoofdredacteur Rob Wijnberg had die neiging.
Ja, onder andere, ja. Maar als je zijn boek leest, waar eigenlijk al zijn ideeën op gebaseerd zijn, dan zie je dat het echt wel wat genuanceerder is. En dat er zitten allemaal ideeën achter. Wat in die tijd wel vaak bleef hangen bij collega-journalisten, en dat snap ik ook wel, dat is toch wel de vrij felle kritiek op bijvoorbeeld het NOS-journaal. En over die arrogantie, kijk, ja, ik heb ook wel eens het idee dat het is ook een soort beeldvorming. Hè? Want de stukken waar dat dan vaak over gaat, dat zijn dan vaak de meer opinierende stukken. De columns of de essays. Dat zijn de meest zichtbare stukken. Dat zijn de stukken die het hardst gaan online. Dus die gaan viral. En daar is die mening vaak op gebaseerd. Terwijl als je gewoon kijkt naar wat wij dagelijks produceren, dan is denk ik 80-90% is gewoon journalistiek, echt journalistiek. Niet arrogante journalistiek, als je het mij vraagt.
Jullie kenden elkaar dus al uit een vorig bestaan, dat hebben jullie net uitgelegd. Hmm. Wanneer zijn jullie echt als duo gaan samenwerken bij de correspondent, Dimitri?
Nou, vrijwel meteen. Omdat ze toch redelijk op hetzelfde terrein zaten. Ze zaten maar allebei geïnteresseerd in die technologie en allebei geïnteresseerd in surveillance en privacy issues. Dus Het eerste verhaal, grote verhaal dat we samen hebben geschreven, was ook in oktober, meteen aan het begin, 2013.
En dat ging over?
Over die online trackers, dus hoe je online in de gaten wordt gehouden.
Hoe werken die eigenlijk, die online trackers?
Kan op verschillende manieren.
Heeft iets met cookies te maken?
Ja. Ja.
Iedere keer als ik in mijn naïviteit zeg cookie, ja, is goed.
Ja, nou ja, kijk, je hebt vrij weinig te kiezen doorgaans. Wat die adverteerders willen en heel veel analyticsbedrijven willen, is jou gewoon herkennen. Ze willen gewoon weten dat jij bent. En er zijn allerlei manieren voor om te doen. En cookies zijn het makkelijkst. Het enige wat dat is gewoon een code. Dus ze wijzen je gewoon een bepaalde code toe. Die zetten ze in jouw browser. En die kunnen ze uitlezen iedere keer als jij op een site komt waar zij ook op zitten, die adverteerders. Dat is heel simpel eigenlijk. Dat is alles.
Kunnen zij ongeveer zien waarin jij geïnteresseerd bent?
Ze weten precies op welke site je bent, waar op de site, et cetera. En er zijn ook andere methoden die gaan nog veel verder. Sommige beschrijven ook in ons boek erover. Een simpel voorbeeld is Canvas Fingerprinting, noemen ze dat. Daarbij wordt je browser, die krijgt de opdracht van een website om een onzichtbare tekening te maken. En iedere browser doet dat net weer iets anders. Waardoor dat ook iets unieks is. En je doet dat wel altijd consequent anders. Iedere keer dat je browser die opdracht krijgt, kunnen ze je weer herkennen dat jij op die site bent geweest. En daar kun je eigenlijk niks tegen doen. Dus ja, er zijn allerlei verschillende manieren om je daarin te volgen. En cookies is er eentje, maar je kan ook aan fingerprinting of dat soort dingen doen.
Hoe is jullie taakverdeling geweest bij die artikelen? Want ik weet uit eigen ervaring dat het niet altijd meevalt om als journalistiek duo te werken. Ik beken eerlijk dat ik wel eens een mok... brandende koffie naar het hoofd van mijn duo-partner heb gesmeten. Hij wil eens een toetsenbord naar mijn hoofd. Hoe is die samenwerking tussen jullie?
Nou, inhoudelijk... Dimitri is het meest technisch van ons beiden. Dus hij is het best in staat om... Nou, wat hij net in gewone taal heeft uitgelegd om daar zeg maar toe te komen aan de hand van technische analyse. Ik ben denk ik iets meer een verhalenverteller. Dus ik probeer, en dat doet Dimitri ook hoor. Het is niet zo dat ik dat alleen doe en hij dat alleen. Dus we kunnen het allebei wel. Maar als je dan een soort onderscheid wil maken, dan is dat het wel. Dat ik wel altijd probeer te denken in verhalen. Van oké, dus dan heb je dus die data, maar hoe breng je dan de man, zeg maar? Ja.
Zie jij dat ook zo, Dimitri, als jullie taakverdeling? Jij de onderzoeker, hij de verteller?
Nou, we weten precies van elkaar wat we doen. Ik bedoel, Maurits doet zichzelf wel een beetje tekort. Hij begrijpt ook heel goed hoe die technologie werkt en wat het allemaal doet en zo. Het verschil zit dat ik het wat meer uitvoerende werk daarvan doe. En ik denk dat ze elkaar gewoon heel goed aanvullen daarin. En ook heel kritisch kunnen zijn op elkaar. Dus ja, vanaf het begin af aan loopt die samenwerking volgens mij heel soepel. Dus ook met het schrijven van dit boek. Het is gewoon moeilijk om samen een boek te schrijven. Maar eigenlijk is dat heel soepel gegaan bij ons. Gewoon ook omdat we gewoon eerlijk kunnen zijn tegenover elkaar. Dus gewoon kunnen zeggen, ja, wat je hier hebt geschreven is gewoon niet goed. Doe maar opnieuw of... Laat mij het maar doen. Of,
En wie zei het vaakst, dit is niet goed tegen de ander?
je bent op zoek naar een conflict. Wij hebben geen toetsenborden naar elkaar gegooid. Ik denk, dat kan je echt niet zeggen. We hebben heel vaak tegen elkaar gezegd, dit is niet goed, dit moet beter. En gelukkig hebben we ook de tijd ervoor gekregen. Dus we zijn bijna een jaar bezig geweest met het opschrijven van het verhaal. Als je de versie die er nu ligt vergelijkt met de eerste versie, nou, daar is gewoon, die is helemaal kapot becommentarieerd.
Okay. Het is nogal een onderwerp, het surveillance kapitalisme, die term valt ergens in het boek, een hele nieuwe vorm van kapitalisme die gebaseerd is op wat Dimitri net uitlegde van hoe kom je aan de gegevens van consumenten en hoe kun je die consumenten daarna benaderen en hoe gebruik je internet daarbij. Het lijkt me een werk van enorme lange adem. Hebben jullie dat allebei, die lange adem?
Ja, ik denk het wel. Ja, we zijn... Nou, wat, wel in ons voordeel spreekt, is dat we wel moeite hebben juist om ergens heel lang op te focussen. Maar dat heb je bij zo'n onderwerp ook nodig. Omdat er heel veel verschillende, over heel veel dingen gaat. Hè. Ik bedoel, het gaat over commercie, maar het gaat ook over hoe de Belastingdienst bijvoorbeeld met onze data omgaat. Het gaat over veiligheidsbeleid. Het raakt heel veel dingen. En we zijn allebei best wel ongeduldig en allebei ook wel redelijk impulsief. Dat als we iets denken van, hé, dit vinden we leuk, dan gaan we dat gewoon doen. Daar krijg ik ook wel spijt van, want we doen altijd veel te veel. Maar ik denk die hele rijkwijde die je dan bereikt. Want we hebben echt over heel veel verschillende onderwerpen geschreven. Wat uiteindelijk wel een technologisch aspect heeft. Of een privacy aspect in zit. Dat lees je wel terug in dat boek, denk ik. Ik denk dat dat ook wel het succes voor een deel verklaart. Het gaat over alles bijna. En we hebben dat wel weten terug te brengen tot iets kleiners. Tot 200 pagina's ongeveer.
En wat denk ik ook wel meespeelt is, omdat we allebei al vrij lang met deze thema's bezig zijn, dat op een gegeven moment zie je het ook of zo. Ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar 4 jaar geleden vond ik het heel moeilijk om op een feestje uit te leggen waarom privacy belangrijk is, bijvoorbeeld, en waarom we ons daar zorgen om maken. En we merkten wel door die lange adem die we allebei al vrij lang hebben, dat op een gegeven moment begon dat ging dat meer kloppen of zo. Of
je kan er een verhaal van maken.
Ja.
Voor jezelf.
Ja.
Een logisch verhaal.
Ja, precies. Ja. En als dat eenmaal gebeurd is, dan is het ook veel makkelijker om al die andere aspecten die ook bij dat onderwerp horen, om die erbij te trekken en in het boek te schrijven, in het verhaal te verwerken. Een soort klik.
We gaan straks even kijken of jullie het, net als op die feestjes, aan mij kunnen uitleggen welke gevaren er schuilen op internet.
NPO Radio 1. Argos.
En u luistert naar Argos Luis in de Pels, onderzoeksjournalisten over een vak. En vandaag zijn wij met de gast Maurits Martijn en Dimitri Tokmetsis. Ze werken voor de site De Correspondent en schreven dit jaar een zeer veel gelezen boek over privacy en de digitale wereld. We hadden het er al even over. In hetzelfde jaar 2013 dat jullie begonnen bij De Correspondent, was er groot nieuws over de activiteiten van de Amerikaanse inlichtingendienst, de NSA. We gaan even luisteren naar de verklaring van klokkenluider Edward Snowden, die gaf nadat hij moest onderduiken.
A little over 1 month ago, I had a family, a home in paradise, and I lived in great comfort. I also had the capability, without any warrant of law, to search for, seize, and read your communications. Anyone's communications at any time. That is the power to change people's fates. It is also a serious violation of the law. I believe in the principle declared at Nuremberg in 1945. Individuals have international duties which transcend national obligations of obedience. Therefore, individual citizens have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring. Accordingly, I did what I believed right and began a campaign to address what I witnessed. I did not seek to enrich myself. I did not seek to sell U.S. secrets. That moral decision to tell the public about spying that affects all of us has been costly. But it was the right thing to do and I have no regrets.
Ja, Edward Snowden, die in 2013 uitlegde dat hij zijn luxe leventje had opgegeven om het NSA-schandaal te kunnen onthullen, en dat hij daar principieel helemaal achter blijft staan, omdat de privacy van het individu echt in gevaar werd gebracht door die inlichtingendienst. Dimitri, wat vond jij het belangrijkste dat Edward Snowden naar buiten bracht? Want voor veel mensen, ook voor mij, is dit het moment van bewustwording geworden. Hè? Van dat je dacht van, oei,
ja,
dit kan dus allemaal.
Ja, nou, precies dat. Ik denk wat hij heeft laten zien is hoe groot dat systeem is geworden en hoe diep in onze levens andere mogelijkheden kunnen komen eigenlijk. En sindsdien hebben we alleen maar bevestiging op bevestiging daarvan gezien. Een van de meest interessante lessen die ik uit de Snowden-onthullingen heb getrokken is dat eigenlijk het gevaar van commercie en eigenlijk het gevaar van Facebook en Google en dat soort diensten, Want wat ze hebben laten zien is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Stasi of die oude of de KGB van vroeger, die hadden een heel apparaat opgebouwd van spionnen, et cetera. Die hebben dat allemaal zelf moeten doen en dat was moeilijk en kostbaar. Maar wat je de NSA ziet doen en de andere diensten, is ze hoeven zelf hebben bijna niks meer te bouwen. Die hele infrastructuur om ons te bespioneren, dat is die commerciële infrastructuur.
Dat gaat via Facebook, dat gaat via Google.
Niet door de NSA bespioneerd, maar we worden door Google bespioneerd. En de NSA bespioneert vervolgens Google om ons te bespioneren. Dat was voor mij een van de belangrijkste inzichten eruit. En dat die commerciële surveillance, om het zo maar te noemen, zeker niet onschuldig is. We zeggen altijd, ach, het gaat maar over advertenties. Maar uiteindelijk wordt hier een systeem opgebouwd dat diep in onze levens dringt.
Maar geven Facebook en Google hun gegevens dan zomaar aan de geheime dienst?
Jazeker. Ja, dan zijn ze wettelijk toe verplicht. De NSA, dat onthulde Edward Snowden. De NSA die pakte gewoon een kopie ervan, zonder dat Google dat wist. Aan de ene kant deden ze dat aan de voordeur. Dan vroegen ze gewoon, geef ons alsjeblieft de data van die en die. Aan de andere kant bleek dat ze de datacenters van Google bijvoorbeeld aftapten. Zonder dat Google dat wist. Nou, Google heeft dat allemaal verbeterd zelf. Maar nog steeds zijn ze verplicht om deze data gewoon te geven als de overheid daarom vraagt. En sommige providers, telefoniemaatschappijen, die verkopen dat gewoon aan de NSA inmiddels. Dus de NSA kan gewoon zeggen van, ik wil graag het sociale netwerk hebben van iemand. Een bedrijf als Verizon, een hele grote telecomaanbieder in Amerika, die krijgt gewoon geld voor.
Maar het ging om het bekendmaken, het onthullen van de sleepnetmethode, het data vissen. Hoe werkt dat precies, die sleepnetmethode?
Nou, er is niet één sleepnetmethode. Het sleepnet is een, zou je kunnen zeggen, metafoor voor het binnenhalen van heel veel data. Dat kan op verschillende manieren. Een van de manieren is om kabels, een soort kopie te maken van dat wat er door kabels stroomt. En dan moet je dus denken aan telefonie en internetverkeer. Nou, daar kun je, ik zal niet in de technische details treden, maar je kunt daar een kopie van maken, zodat het niet alleen doorstroomt via de kabel, maar dat het ook naar jouw database stroomt. Dus dat je het in jouw database hebt. En vervolgens kun je dat gaan analyseren. Dat is heel globaal een van de belangrijkste vormen van de sleepnetmethode.
Het is gewoon licht. Al die data zijn licht. Dus je hoeft er alleen maar naar te kijken, eigenlijk. En dat lichtsignaal te kopiëren. Yeah. Zo simpel is het.
En wat is het gevaar voor de privacy?
Nou, kijk, het probleem is, je moet het niet alleen als privacy zien. Het probleem zit dieper dan dat. Als je het over privacy hebt, dan gaat de discussie vaak al snel over dingen te verbergen hebben. Ik wil niet dat iemand van de NSA kan zien wat ik aan het doen ben of waar ik ben. Daar gaat het niet om. De discussie gaat verder. Namelijk, wat vaak niet beseffen is dat die data ook gebruikt worden, continu. Dus allerlei bedrijven en overheden die de hele dag door dit soort data aan het verzamelen zijn over ons. Er komt in databases, kan je vervelend vinden, maar die data worden ook continu gebruikt om allerlei beslissingen over ons te nemen. Vaak geautomatiseerd, door middel van allerlei algoritmes die dat geautomatiseerd doen. En die besluiten, die hebben ook gevolgen voor ons. En het is dan heel moeilijk voor ons nog te zien hoe zo'n besluit tot stand is gekomen. Op basis van welke data? En kloppen die data? En zijn die data goed gewogen?
Wat voor besluiten raken de gewone burger?
Ja, het kunnen hele kleine dingen zijn. Wat je continu tegenkomt zijn advertenties natuurlijk. Nou ja, of jij advertentie A of B te zien krijgt, maakt niet zoveel uit. Maar het wordt al wat vervelender.
Ik krijg de hele tijd tuinstoelen te zien.
Ik nou ja, dat zegt dat iets komt over jou, denk ik.
Ja. Ja, omdat ik één keer een balkonstoel heb gekocht.
Ja. Nou ja, de rest van je leven ben je als tuinmeneer sta je bekend.
Maar je hebt niet eens een tuin.
Nee, het was een balkonstoel. Maar ja, kennelijk denken die algoritmen van als die man een balkon heeft, dan is die misschien ook een tuinstoel. Ja, ik weet het ook niet.
Nee. Maar het wordt al iets vervelender als je bijvoorbeeld naar Facebook kijkt. Facebook, niet iedereen krijgt dezelfde nieuws te zien. Dat wordt ook bepaald door allerlei variabelen. Er wordt er gekeken van, nou, jij bent waarschijnlijk geïnteresseerd in dit nieuws en jij waarschijnlijk in dit nieuws.
Dat bleek bij de Amerikaanse verkiezingscampagne. Hè? Dat sommige mensen via Facebook heel veel stukken over Donald Trump kregen, andere over Hillary Clinton.
Ja, dat ging vooral over vals nieuws of fake nieuws. Maar je ziet het bij de Black Lives Matter beweging, zag je dat heel sterk. Dat op het moment dat iemand werd doodgeschoten. Een zwarte Amerikaan, dan stond dat vol op Twitter. Dat leefde heel erg, want daar wordt niet gefilterd. Maar op Facebook kregen mensen dat niet te zien. Terwijl er gebeurt iets van nationaal belang op zo'n moment. En mensen die in een bepaalde Facebook-bubbel zien, die zien dat nieuws niet meer. Dus dat heeft grotere gevolgen. Maar het heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld als jij een verzekering aanvraagt of als je een lening aanvraagt. Er wordt ook naar allerlei data van jou gekeken, waar je woont. Bijvoorbeeld heel belangrijk, je postcode. Of jij die lening krijgt of niet. En als je dan belt, je krijgt die niet. En je belt op en je zegt tegen de bank, waarom krijg ik die lening niet? Dan krijg je waarschijnlijk een antwoord van, ja, de computer zegt het. Maar waarom zegt die computer dat? Of als je de grens over wil, als je naar Amerika gaat. Op het moment dat jij een reis boekt naar Amerika, dat moment dat jij dus je creditcardgegevens achterlaat en betaalt, op dat moment wordt er al bepaald of je Amerika in mag of niet. Dan heb je ESTA-formulier, heb je nog niet ingevuld. Je bent nog niet op Schiphol geweest, maar op dat moment wordt al bepaald. Nou, daar zitten allerlei aannames achter waarom jij ofwel dat niet zou mogen doen. En wij weten helemaal niet wat die aannames zijn. En we weten niet of die data klopt. Dus wat wij eigenlijk zien als een vrij beperkt privacyprobleem is eigenlijk een veel groter probleem. Dat raakt hele andere dingen. Dat gaat over discriminatie en over solidariteit in het verzekeringswezen bijvoorbeeld. Dat zijn veel grotere waarden die op het spel staan.
Ja, en wat ook nog belangrijk is daarbij, is dat er op dit moment, ook door de Nederlandse overheid, enorm veel data wordt verzameld en die wordt opgeslagen. En je zou kunnen zeggen dat het op dit moment wellicht onschuldig is. En dat er zitten allemaal goede bedoelingen achter. Er worden misschien ook wel goede dingen mee gedaan. Maar we weten niet hoe dat over 5 jaar is. En over 10 jaar. Als wij wel eens een praatje houden over ons boek, Dan zeg ik altijd, of dat zei ik altijd tot een maand geleden, stel je voor dat Donald Trump president wordt van de Verenigde Staten. En Donald Trump heeft zeg maar de infrastructuur in handen die de NSA de afgelopen jaren heeft aangelegd. Ja, heb je dan nog steeds niets te verbergen? En kijk eens naar de voorstellen die Donald Trump tijdens de campagne heeft gedaan. Stel je voor dat hij daar de helft van wil gaan uitvoeren. En hij heeft deze mogelijkheden. Wat dan? En dat idee dat je dus de toekomst niet kent, dat je niet weet wat de stand van het land is over 5 jaar, maar dat je ook niet weet wat bijvoorbeeld de stand van de technologie is over 5 jaar. Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaan.
Het kan steeds totalitairder worden.
Het kan totalitairder worden, maar het kan dus ook steeds geavanceerder worden. Wat de algoritmes van 2020 kunnen, dat is onvoorstelbaar voor
Dimitri,
ons op dit moment.
Even concretiseren. Ik ga op mijn iPad nu even op NuNL kijken bijvoorbeeld. Wat gebeurt er dan in mijn computer wat ik allemaal niet weet?
Je iPad is weer anders dan bij een desktop, maar
dan doen we het op mijn desktop.
Ja. Nou, op dat moment worden een stuk of 50 cookies geladen waarschijnlijk. Zijn een stuk of 50 adverteerders die zien dat jij daar komt. Wat denk ik ook gebeurt bij nu.nl is dat er een veiling plaatsvindt van jouw data. Dus op het moment dat jij het laat, dan gaat er ook een call uit naar een online veiling. Die zegt, hey, er zit hier iemand in Hilversum, die laat deze pagina. Wij kennen die persoon als, dan komt er een code. Die heeft een bepaald verleden op andere sites. Dan kunnen allerlei bedrijven kunnen gaan bieden tegenover elkaar om die veilingruimte of die advertentieruimte in te gaan vullen. Als dat niet lukt, dan gaat het naar een tweede veilingsite. En als dat niet lukt, gaat het naar een derde veilingsite. Het kan zo doorgaan. En op een gegeven moment wint er iemand die veiling en die mag de advertentie leveren. En dat gebeurt allemaal op het moment dat jij die pagina laat. Dus binnen 100 milliseconden ongeveer.
En op een iPad werkt dat anders?
Ja, dat werkt wat minder met cookies. Maar dan krijgt bijvoorbeeld nu.nl krijgt bijvoorbeeld wel te zien waar je bent. Je locatie krijgt
op een iPhone?
En dat kunnen ze dat weer gebruiken. Idem. Ja, geldt ook zo.
Maurits, kan mijn computer mee bespioneren?
Jouw computer zelf?
Nee, kan iemand mij via mijn computer bespioneren?
Zeker.
Gebeurt de hele dag?
Ja.
Continu?
Nou ja, kijk een hele bekende manier van hacken is dat je iemands computer infecteert. En dat doe je door iemand te mailen en een documentje mee te sturen, waar diegene dan op klikt. En vervolgens wordt je computer overgenomen, of is iemand in staat om jouw computer over te nemen. En kan hij bijvoorbeeld via je webcam meekijken wat je allemaal doet terwijl je achter je computer zit.
En mijn printer?
Printer ook, ja zeker. Ja, we sluiten steeds meer printers aan op het internet. Hè. Dat is hartstikke handig, want dan kan je thuis... kan je met je laptop op de tafel zonder snoer een printopdracht geven. En dan komt het document uit de printer. Wat we daarbij heel vaak vergeten... is dat zo'n printer ook een goed wachtwoord nodig heeft. Want dat heel veel van die printers zijn uitgerust met een standaard wachtwoord. En dat standaard wachtwoord is of heel makkelijk te raden... of is ergens online te vinden. En op het moment dat je dat weet... dus als je iemands wachtwoord weet en je weet het IP-adres... dan is het mogelijk om zo'n printer over te nemen. En dan kan je dus bijvoorbeeld printopdrachten geven. Dus dan komt er opeens iets uit een printer. Maar je kunt bijvoorbeeld ook... sommige printers hebben ook een geheugen. Dus dan kun je ook kijken wat iemand het afgelopen jaar heeft geprint. Wat vrij gevoelige informatie kan zijn.
Welke huishoudelijke apparatuur moeten we verder wantrouwen? De babyfoon, begrijp ik uit jullie boek.
De babyfoon, ja. De beveiligingscamera's.
Alles wat je op het internet aansluit, ja. Zo ongeveer. Er gaat nu een...
Vibrator.
Vibrator.
Daar moet je ook mee oppassen.
Heb je ook al. Koffiezetapparaat. Er waait nu een virus rond op de wereld. Het Mirai-virus noemen ze dat. Dat besmet dus al die apparaten. En die gebruiken dat om andere sites bijvoorbeeld plat te leggen... of virussen te verspreiden. Dus het kan best zijn dat je naar je slimme tv zit te kijken 's avonds. En op dat moment dat jij zit te kijken... dat jouw televisie onderdeel is van een criminele campagne van iemand anders. Dus dat die bijvoorbeeld jouw... televisie op dat moment weer virus aan het verspreiden is. Of een aanval op een overheidssite in Letland aan het uitvoeren is. Dus het is een totaal bizarre wereld.
Het is een soort zombie-legers worden opgebouwd. Die door de beheerder van het zombie-leger met één knop op de druk kan worden geactiveerd. En dan kan dus inderdaad jouw tandenborstel kan ervoor zorgen dat er een server in de Oekraïne plat wordt gelegd. Niet in zijn eentje, maar met allemaal bevriende tandenborstels.
Daar zit ik met een dilemma. Een enorm persoonlijk dilemma. Want ik geloof jullie onmiddellijk dat deze gevaren dreigen. Maar ja, ik ben echt totaal verslaafd aan die iPhone en die apps. En die. Ja, ik denk dan van, nou ja, dan bespioneren ze me maar. Dan gebruiken ze me maar voor aanval in Letland. Maar ik kan niet meer zonder.
Mm-hmm. Ja, maar dat is niet het een of het ander. Ik denk dat het ook niet nodig is om de technologie helemaal te moeten verwerpen... of niet te kunnen gebruiken. Het moet gewoon beter gemaakt worden, uiteindelijk. Je moet meer controle krijgen over die apparaten. Kijk, wat ze nu al beseffen, ook met dat virus wat ik net beschreef... met de internet der dingen apparaten... er staan nu heel veel, al die fabrikanten staan wel onder druk... om hun beveiliging veel beter op orde te krijgen. Want ze krijgen gewoon schadeclaims aan hun broek, bijvoorbeeld. Dus ja, het hoort ook een beetje, het is ook een beetje de groeispurt van het internet. Ja, er komen gewoon nieuwe problemen en die worden ook wel weer opgelost. Aan de andere kant is het wel goed om ook als gebruiker er zelf over na te denken. Van hoe kan ik mijn datasporen wat verkleinen? En die mogelijkheden zijn er ook. Ik bedoel, de techniek kan je daar ook weer bij helpen. Je kan bijvoorbeeld je vrienden aansporen om niet alleen maar via WhatsApp te praten met elkaar, maar via Signal. Dat is veel veiliger. En dat werkt ook goed. Je kan zorgen dat je een wachtwoordmanager gebruikt, zodat je heel veel verschillende wachtwoorden kan gebruiken. Daar heb je wel het gebruikersgemak van. Maar je bent gewoon een stuk veiliger dat als er een keer iets wordt gehackt, en uiteindelijk wordt alles een keer gehackt, dat je maar één wachtwoord op straat ligt. En niet dat ene wachtwoord dat je voor alles gebruikt, bijvoorbeeld.
En je kunt jezelf ook de vraag stellen... is het wel handig als ik alleen maar gebruik maak van gratis diensten? Google bijvoorbeeld. Google is geweldig. Wij gebruiken het ook. Maar het is gratis. Je hoeft er niks voor te betalen. Maar in ruil daarvoor geef je Google wel toegang tot een heel erg groot deel van jou, van je persoonlijk leven. Als je je daar echt van bewust bent, als je dat tot je door laat dringen, wat dat betekent. Misschien dat je dan wel bereid bent om bijvoorbeeld een betaalde mail te nemen. €30 per jaar, prima. Dus dat bewustzijn is denk ik wel echt heel erg belangrijk. En uit onderzoeken blijkt ook wel dat, dat, Nee, dat als ik jou nu vraag, vind je privacy belangrijk? Dan zeg je waarschijnlijk ja, zoals ongeveer 80, 50.
Ja, maar ik doe er niks mee.
Precies. En dat heet de privacy paradox. Mensen zeggen het belangrijk te vinden, maar gedragen zich er niet naar. En een van de belangrijke verklaringen voor die privacy paradox is ook een soort berusting. He, dus je hebt er wel van gehoord, oké, ik word bespioneerd. Maar ja, ik kan er toch niks aan doen, want wie ben ik? Ik leg me erbij neer.
En hoe moet die vibrator beter worden beschermd?
Dat leg ik je na de uitzending uit, Max.
Dan ga ik iets anders aansnijden. Namelijk, we hadden het er al even over hoe die geheime diensten hierop inspelen. Even een citaat daarover van Rob Bertolet, de chef van de AIVD. Die sprak vorig jaar op een bijeenkomst die de correspondent organiseerde.
Wij hebben als dienst vergaande bevoegdheden om informatie te vergaren. En daar zijn we ons heel goed van bewust. Als we die bevoegdheden inzetten, dan maken we inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mensen, op hun privacy. Dat is vandaag de dag een veelbesproken thema. Dat zal het ook in de toekomst blijven. Dat hoop ik tenminste. En laat ik dat uitleggen. Wij kennen in Nederland, we realiseren ons dat niet altijd, maar we kennen in Nederland een hoog niveau van veiligheid en comfort. In de discussie over veiligheid, privacy en de bevoegdheden van diensten stellen we steeds de vraag: hoeveel privacy wil je opgeven voor je veiligheid? Ik wil die vraag graag eens omdraaien. Hoeveel veiligheid wil je opgeven voor je privacy? Hoeveel veiligheid wilt u opgeven voor uw privacy? De een wil geen enkele concessie doen. Die zegt, ik wil veilig over straat. Ik wil veilig in de bus. Ik wil veilig in de trein. Ik wil veilig in het vliegtuig. En als dat gepaard gaat met minder privacy, so be it. Ik heb niks te verbergen. De ander die vindt iedere inbreuk op de privacy, hoe beperkt ook en hoe gecontroleerd ook, er één te veel. Daar leid ik uit af dat hij zonder meer bereid is om concessies te doen aan zijn veiligheid. De AIVD die laveert elke dag weer opnieuw. Mijn mensen laveren elke dag weer opnieuw tussen deze twee uitersten. Maken iedere dag de afweging of het doel van ons onderzoek, het inzetten van de bevoegdheden en de inbreuk van de privacy, of die wel met elkaar in balans zijn. Vanuit RACA zijn de Nederlandse computers van kwetsbare jongens en meisjes in Nederland met enkele klikken te bereiken. ISIS, de Daesh zoals ze hem noemen, hoeft niet te reizen, niet fysiek. ISIS wacht gewoon tot in Nederland iemand een eerste voorzichtige stap doet op het radicalere gedeelte van het internet. ISIS heeft geen clubhuis dat we onder observatie kunnen houden. ISIS heeft geen vaste telefoon, geen account bij de KPN waarop we een taplast bij de minister kunnen aanvragen. Een staatshacker uit een land dat niet zelf nieuwe producten wil bedenken, maar het credo liever goed gejat dan slecht bedacht aanhangt, neemt niet de bus naar zijn doelwit, maar reist per glasvezel. Het is onze verantwoordelijkheid om uit te kijken naar dat ene gesprek of naar die ene worm die onze samenleving bedreigt. Die tijdig te onderscheppen en die onschadelijk te maken. Gericht, met middelen die succes mogelijk maken. In de Koude Oorlog kon een microfoon in een leunstoel het verschil maken. In de 21ste eeuw zal dat niet meer toereikend zijn, want de wereld verandert. En wij bij de AIVD veranderen dus mee. Dat moeten we. Omdat de dreigingen in de toekomst uit RACA komen. Of uit de rand van Europa. Of uit Azië. Of uit Afrika. Omdat de dreigingen nog steeds gewoon met het vliegtuig komt. Of over de weg. Maar we veranderen vooral omdat de dreiging steeds meer is verpakt in bits en bytes. Hoe de dienst er in de toekomst uitziet en hoe effectief de dienst kan zijn, met welke middelen? Ik weet het niet. Veel hangt af van de vraag: hoeveel veiligheid willen wij ruilen voor privacy? Wat ik wel weet, is dat ook in de toekomst de AIVD stevig verankerd blijft in de rechtsstaat. Niet ernaast. Met adequaat toezicht en adequate waarborgen. En hopelijk met adequate bevoegdheden.
Ja, best een akelig dilemma dat AIVD-chef Rob Bertolet hier uitlegt. Zeker in de tijd van terrorisme, vlak na die aanslag op de kerstmarkt in Berlijn nog. Ja, hij zegt eigenlijk, begrijp het allemaal wel dat je je druk maakt over privacy, maar we zijn in een strijd met de Islamitische Staat verwikkeld. Het gaat niet meer per ouderwetse PTT-telefoon de contacten. Het gaat ook van hun kant via het net. We zullen meer bevoegdheden moeten krijgen om dat communicatieverkeer van terroristen in de gaten te houden.
Het is helemaal geen Dimitri. Dilemma. Het is geen dilemma.
Nou, hij stelt het als een dilemma.
Dat weet ik. En zo wordt het dilemma vaak gesteld. Hè? Veiligheid tegenover privacy. Denk nou eens even terug aan alle aanslagen die de afgelopen jaren in Europa en daarbuiten zijn geweest. In hoeveel gevallen was de dader bekend bij de inlichtingdiensten en stond hij op het netvlies? Allemaal. Allemaal. Zonder uitzondering. Dit soort maatregelen, het in de gaten houden van mensen, wordt vaak gebracht van we moeten terroristen kunnen vinden, we moeten ze kunnen opsporen, et cetera. Ze zijn allemaal bekend. Het probleem is, er is geen gebrek aan informatie in deze wereld. Het is veel moeilijker om informatie, om politiediensten te laten samenwerken, om inlichtingendiensten te laten samenwerken, om genoeg mankracht op de grond te hebben om die mensen ook daadwerkelijk in de gaten te houden. Er wordt al gezegd, het gaat over privacy en veiligheid. Die twee die zijn complementair aan elkaar. Die zijn niet tegengesteld. Je hebt het maar ene voor het andere nodig.
Hij heeft toch wel een punt als hij zegt van, we hebben allemaal bevoegdheden om bijvoorbeeld telefoons af te tappen, als de minister het goed vindt. Mm-hmm. Maar ja, het internet, daar mogen we helemaal niet aankomen. Dat is idioot.
Ja, dat is dus fundamenteel onjuist. De AIVD en de MIVD hebben al ongelooflijk veel bevoegdheden. Die mogen gericht het internet aftappen. Dus die mogen gericht, als zij een aanwijzing hebben en ze krijgen daar toestemming voor, dan mogen ze al van alles.
Ja, maar ze willen, waar we het daar net over hadden, Maurits, dat sleepnet.
Ze willen inderdaad, ze willen ook een vorm van ongerichte surveillance kunnen toepassen op kabelcommunicatie. Dat klopt. Even los van de vraag of je vindt dat dat moet mogen. Wat Dimitri net zegt is wel heel belangrijk. Sterker nog, als je met mensen praat bij de inlichtingendiensten, en dat doen wij met regelmaat, dan zijn er ook mensen die zeggen, hoe meer data wij krijgen, hoe moeilijker ons werk wordt. Dus je bent op zoek naar die speld in die hooiberg, en het enige wat je doet is die hooiberg groter en dikker maken. Dus het is helemaal niet gezegd dat met nieuwe bevoegdheden om meer massale datahoeveelheden binnen te halen, omdat je daar efficiënter van wordt. En daarbij komt dat we heel weinig weten over de effectiviteit van dit soort maatregelen. We weten één ding, en dat is dat het een grove schending is van mensenrechten. Dat wordt door elke rechter erkend. Dat zegt Bertolet zelf net ook. Dat weten we. Wat we niet weten, is of het ook werkt. Dus of het ook effectief
dus
is.
Dus niet doen.
En nou, dat zeg ik niet, maar ik zou wel. Het is zo belangrijk dat we gewoon bewijzen te zien krijgen dat deze nieuwe bevoegdheden aanslagen gaan voorkomen, want daar hebben we het over. En ik denk dat die bewijzen er niet zijn en dat we ze daarom ook niet zien.
Ja. Dimitri, op aandringen van de Veiligheidsdienst is de Tweede Kamer bezig de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten te herzien. Nou, zijn protesten tegengekomen van advocaten die zeggen van, ja, hallo, als er zo'n sleepnet komt, weet ik niet of ik nog veilig kan communiceren met mijn cliënten. Journalisten zijn bang dat de bronbescherming eraan zal gaan. Hoe reëel is die angst van advocaten en journalisten?
Nou, het lijkt me heel reëel. Het is nu al ongelooflijk moeilijk als journalist, als je een bron geheim wil houden, om die geheim te houden. De enige manier om dat er eigenlijk nog te doen is door gewoon brieven te schrijven met iemand. Je kan gewoon geen technologie meer gebruiken, omdat het vast ligt. We laatst ook vanuit de commissie Stiekem was er gelekt naar NRC Handelsblad. En dat is ook onderzocht. En nou ja, dat verband is aangelegd dat lek is boven tafel gekomen uiteindelijk. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je daarvoor bent. Maar uiteindelijk, als je die bronnen wil beschermen, overal liggen die datapunten vast. Dus het is al heel moeilijk. Laat staan, als je echt alles gaat binnenslepen als diensten, dan wordt het straks inderdaad misschien met een druk op de knop, worden al je reizen, al je telefoontjes, alles wordt zichtbaar als advocaat of als journalist. En dan kan je zeggen van ja, onze overheid zal daar geen misbruik van maken. Nou ja, volgens mij worden advocaten regelmatig getapt. En volgens mij krijgen ze daar regelmatig het onderste uit de kant van de rechters. Ze zijn rechtszaak opgeklapt en nog steeds gebeurt het. Ja, ze blijven daar gewoon doorgaan.
En het gebeurt ook dat de AIVD en de Nederlandse overheid journalisten dwingt om bronnen bekend te maken. Dus dat zijn, ik bedoel, tuurlijk, we leven niet in Raqqa of we leven niet in Rwanda. We leven in een rechtsstaat, maar dit gebeurt wel. En het is dus ook heel erg logisch dat advocaten en journalisten hiervoor opkomen. Want dit raakt de kern van hun werk. Namelijk de bescherming van cliënten of van bronnen. Goed punt dus.
Ik praat met Maurits Martijn. Met Dimitri Dokmetsis van de correspondent over privacy en hun werk als journalistiek duo. Ik ben onder de indruk van het boek. Ik werd steeds alerter eigenlijk. Van jeetje, kan dit allemaal? Er zijn best veel gevaren. Maar ik was ook een beetje teleurgesteld in jullie aanbevelingen, wat je er tegen kunt doen. Jullie noemden al een paar voorbeelden. Neem Signal en niet een onbeveiligde app als WhatsApp. Let op je wachtwoorden. Maar als je ziet hoe groot dat gevaar is, vanuit de hele wereld ook. Als je het oneens bent met de minister van Sociale Zaken, ga je demonstreren op het Mali-veld. Of als je boos bent op Erdogan, begin je nachtwaken voor het Turks consulaat in Rotterdam. Maar wat kun je ondernemen tegen Google, tegen Facebook, tegen de NSA, tegen alle geheime diensten? Het maakt zo machteloos, Maurits.
Ja, dat klopt. De andere kant daarvan is dat, dat je wel degelijk iets kunt doen. We hebben ook een digitale zelfverdedigingsgids gemaakt. En daarin geven we een aantal praktische tips. Zo kun je ervoor zorgen dat er niet met je mee wordt gekeken. Zo kies je een goed wachtwoord. Dus dat is eigenlijk wat je op individueel niveau kunt doen. Wat kun je doen tegen Google? Weinig als individu. Ik geloof er wel in dat als wij allemaal in opstand komen tegen Google, niet op het Mali-veld, maar van achter onze laptop, door bijvoorbeeld allemaal massaal aan Google te vragen: wat weten jullie eigenlijk van mij? Die mogelijkheid heb je. Dus je kunt op de site van Google kun je vragen: welke informatie hebben jullie over mij? Nou, als wij dat allemaal zouden doen, dan geven we een enorm krachtig signaal aan Google af. Namelijk, wij vinden dit belangrijk. Wij willen hier meer over weten. Wij zijn niet bereid om gewoon op ons rug te blijven liggen en al onze data aan jullie af te geven. Dus daar geloof ik wel in.
Ja, het is collectieve actie.
Ja.
En dat is wel mogelijk. Je ziet het. Het is niet alleen maar doom en gloom, hoor. Er gebeuren al goede dingen. Ook van de week heeft het Europese Hof van Justitie een hele belangrijke uitspraak weer gedaan, waarin eigenlijk werd gezegd dat die massale opslag van data gewoon niet mag voor heel veel doeleinden. Dat is eigenlijk een bekrachtiging van een eerdere uitspraak die een paar jaar geleden is geweest. Dus al die plannen die overheden hebben, dat mag gewoon niet zomaar. Ook vorig jaar heeft hetzelfde hof Facebook, naar aanleiding van een zaak die tegen Facebook was aangespannen, hebben ze gezegd: al die data van Europeanen mogen niet zomaar naar Amerika. Nou, dat soort uitspraken maken echt wel indruk, hoor. Dan zitten ze in de hoofdsteden, zitten ze te beven. En ook Google en Facebook die zijn er bang voor dat soort uitspraken. Dus op zo'n niveau ligt er ook nog echt wel een goede tegenkracht. Maar ook als burger kun je best wel doen. We hebben 9 januari op de Correspondent, hebben we een week lang privacyweek. We hebben iedere dag mensen oproepen om een bepaalde collectieve actie te ondernemen. En het idee is: A, je beschermt jezelf ermee beter en je directe omgeving. Maar B, het is ook belangrijk als signaal om te laten zien van: wij willen dit anders en denk er eens over na. Nu is de default instelling, de standaard instelling voor heel veel diensten is: je levert maar gewoon en denkt er niet al te veel bij na. En iedereen vindt het wel best. En soms is het toch goed om juist even te laten horen dat je het er niet mee eens bent.
U hoorde Dimitri Dokmetsis en Maurits Martijn van de Correspondent, auteurs van het boek Je hebt wel iets te verbergen. Nou, dat is me wel duidelijk geworden nu. Ik ga al mijn instellingen veranderen. Niet dat ik dat kan, maar ik bel jullie. Dank jullie wel voor je komst.
NTO Radio 1.
Dit is het geluid van de Arari Pemanakin. Een Braziliaanse zangvogel. En die krijgt een Nederlands kerstcadeau.
Allemaal door dit?
Jonge Nederlandse fotograaf wint National Geographic prijs.
Door dit boompje, ja. Ja. Dit kleine...
miezerige boompje, zei ik. Ja.
Het belang van echte stilte. En beren in Noordwijk. Nou ja, meer dan 1000 jaar geleden. Vroege Vogels.
Op NPO Radio 1.
Morgen van 7 tot 10.
Het nieuws van alle kanten.
Stel, je hebt een vriendinnenavondje in de kroeg. En je vriend blijft thuis. Je hebt je auto geparkeerd, de avond is net begonnen en wie staat aan de bar?
Oeh, yeah.
Een superknappe vent. En hij komt op je af en hij fluistert in je oor.
Wat dacht je van een flesje wijn? Bij mij thuis. Huh?
Wat zeg je dan?
Ja, maar ik ben wel Bob, dus liever een sinaas.
Heel goed. Ben je Bob? Zeg het hardop. Bob, dan kun je mee thuiskomen.
Tweede kerstdag is elke vestiging van Macro open. Van 9 tot 6. En speciaal voor kerst hebben we 2 feestelijke aanbiedingen voor je geselecteerd. Kijk snel op macro.nl voor deze aanbiedingen.
Hi, ik ben Steven Rooks en heb ontzettend veel zin in Giro de Chica. 6 onvergetelijke etappes met legendarische cols als de Stelvio en de Gavia. Dat mag de echte wielerliefhebber niet missen. Fiets jij ook mee? We gaan tot grote hoogte voor kinderen met kanker.
Fiets jij van 25 tot en met 30 juni ook mee met Giro di Chica? Ga snel naar girodichica.nl.
Tweede kerstdag, 1 plus 1 gratis op alle kleding. Dat is voordelig inkopen doen op tweede kerstdag. Kijk snel op macro.nl.